Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Een legerspanel.
Er wordt op de brug steeds meer gebruik gemaakt van lege hulzen, maar de onvrede over deze specs groeit net zo hard mee. En steeds meer vermogensbeheerders en investeringsmaatschappijen doen groen, maar zijn ze het ook echt? We gaan het allemaal bespreken in het, jawel, het beleggerspanel met Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve. Heren, welkom.
Goedemiddag, Paul.
Goedemiddag.
Ja, dit is een verhaal, hè. Sinds begin dit jaar hebben beleggers in de Verenigde Staten meer dan 100 rechtszaken aangespannen tegen die specs. En die specs gaan als een zak geld dus de beurs op, totdat het management een niet beursgenoteerd bedrijf vindt. Dat kan ook even duren, waarmee ze die spec kunnen fuseren. En dan komen er heel veel rechtszaken. En meestal gaat het erom dat er een fusie is geweest van de spec met een bedrijf waar beleggers niet achter staan, of waarvan beleggers zelf zeggen dat ze misleid zijn. Het hele idee is volgens mij toch dat je niet weet waar je investeert. Maar eerst eventjes echt precies het belang, want het is nu groot aan het worden, maar wat is het precies? Hè? Wat
misschien even inderdaad goed om even uit te leggen wat zo'n SPAC is. Het staat voor een afkorting, hè, Amerikaanse afkorting. Special Purpose Acquisition Company. Wat er wordt gedaan is dat eigenlijk de reguliere beursintroductieregels een beetje worden omzeild.
Een beetje.
In Amerika noemen ze dat IPO's, Initial Public Offering, beursemissie, dat gaat altijd gepaard met uitgebreide roadshows, met voorlichting aan beleggers. Het is allemaal tijdrovend. Je moet ook voldoen aan de regels van bijvoorbeeld de beurswaarkont, toezichthouder, SEC.
Maar het kan net.
En wat ze nu doen, is dat ze zeg maar een kleine BV, zeg maar, optuigen als een SPAC, als zo'n acquisitievehikel. En die doet een emissie, krijgt daarmee geld van investeerders, van ook beleggingsfondsen, maar ook van pensioenfondsen en andere geïnteresseerden. En dan gaat de initiatiefnemer, die heet dan de sponsor, gaat op zoek naar een acquisitiekandidaat en kan daarmee dan met die geldzak een mooie overname doen.
Doet toch herinneringen oproepen aan de ingewikkelde constructies van 2007, 2008?
Het is een beetje toch wel inderdaad ook een beursuitwas, een hype. Hè. Sinds de coronacrisis laten de beurzen dus fors herstel zien. We zien ook dat die emissiemarkt weer goed loopt. En sommige investeerders willen wat sneller kunnen toeslaan. En die maken daarbij gebruik zeg maar van, laat ik zeggen, de mazen in de regelgeving. En via de specs kunnen ze de ingewikkelde roadshows en andere zeg maar procedures van zo'n beursintroductie een beetje omzeilen.
Ja, maar toch, het hele idee, los van dat dit inderdaad zo'n best gevaarlijke, ingewikkelde constructie is waar we nog over gaan hebben, het hele idee is dat je niet weet waar je in investeert.
Het wordt inderdaad een blanco check bedrijf genoemd. Hè. Het is wel zo dat zeg maar zo'n investeerder van zo'n spec, de achterliggende sponsor, die krijgt de opdracht om binnen een zekere tijd een fusie- of overnamekandidaat te vinden. En dat kunnen natuurlijk heel aantrekkelijke investeringsobjecten zijn. Ze kunnen grote beursgenoteerde ondernemingen overnemen of eventueel iets anders, meer in de private equity sfeer. Maar in ieder geval wordt er gewerkt met een grote geldzak en er wordt vaak afgegaan op de reputatie van de sponsor. Dat is een financier, een investmentbanker of een tycoon, een magnaat, zeg maar, die in het verleden zijn spoor heeft verdiend.
Eigenlijk extra opletten als je zo'n naam ziet.
Ik zou zeggen van doe het niet, want je weet inderdaad niet helemaal waar je in gaat beleggen. Wij beleggen eigenlijk voornamelijk toch ofwel indirect via beleggingsfondsen of indexmandjes of in directe compagnieën aandelen. Maar dan willen we echt weten wat de business models zijn, wat de vooruitzichten zijn.
Karel, wat denk je?
Ik ben het helemaal met hem eens. Maar je ziet ook dat er een enorme speculatie is in de Verenigde Staten. Ja. Want die zak geld kan je meestal kopen voor $10 per aandeel. Ja. En is inderdaad nog onbekend welk bedrijf erin gaat. En soms gaat die aandelenkoers naar 15, naar 20, naar 25. Dan heb je meer dan 100% koersrendement. En het enige wat er nog is die zak geld. En dat laat zien dat er echt enorme speculatie gaande is. En van specs heb je ook een zogenaamde index, zoals de AX-index, de aandelen in Amsterdam vertegenwoordigt. Heb je ook de SPAC-index, heet ook gewoon SPAC. En deze piekte in januari. Ja. En is sindsdien bezig met een crash. Want toen stonden we bijna op 1000 punten. En we staan nu op rond de 600 punten. Dus het is ruim 30% is er vanaf gegaan. En wanneer ga je rechtszaken doen? Wanneer je geld aan het verliezen bent. En ik snap best dat op het moment dat je voor 22 een lege huls koopt en dan gaat weer terug naar 10, wat de waarde is van dat geld. Zeker. Dan ben je niet blij. En het is nooit jouw eigen fout. Het is altijd de fout van diegene die het jou heeft verkocht. Dus
maar maak je een gereden kans met die rechtszaken?
Ik hoop het niet, want het zou betekenen dus dat niet je huiswerk maken beloond zou worden. En als jij een lege huls koopt voor 10, is de waarde 10. En als jij dan meer dan 20 op de beurs ervoor gaat betalen, dan is het vragen om ongelukken.
Nou, ja, het kan zijn dat je beloond wordt voor vormfouten. Tegenwoordig zijn er een aantal toezichthouders, zoals bijvoorbeeld ook de Europese kapitaalmarkt toezichthouder ESMA. Die heeft voorschriften gegeven en die zegt bijvoorbeeld zo'n uitgevende instelling van zo'n SPEC moet wel ook minimaal een aantal voorschriften naleven. En als die niet voldoende informatie heeft verschaft aan de beleggers. Nou, ik vind die voorschriften toch al minimaal. Maar die SPEC die heeft dus ook de opdracht om binnen een bepaald tijdlimiet zeg maar tot een transactie te komen. Ja. En dat betekent ook dat er soms overhaast transacties worden gedaan waar niet echt alle details zijn uitgezocht. Ja, en dat leidt op termijn natuurlijk tot teleurstelling als de ontwikkelingen tegenvallen.
Nou is het wel zo dat je op andere manieren wel gewaarschuwd bent. Bijvoorbeeld Harvey Pitt, oud-voorzitter van de Amerikaanse financiële toezichthouder de SEC, heeft ook gereageerd op de SPECs-trend.
The idea of SPECs is fine, but the question is what kinds of disclosures are being made? And what kinds of protections exist for investors when SPACs have direct listings on stock exchanges and they don't go through the normal disclosure processes of the SEC?
Laag tempo voor een Amerikaan. Harvey Pitt is ook wat ouder, maar wel heel duidelijk en helder wat hij hier zegt. Ik bedoel, kan dit zelfs in een rechtszaak, dit soort waarschuwingen van mensen die ooit op die posities hebben gezeten, worden die dan meegenomen of is dat kansloos, Wim?
Nou, ik denk dat zeg maar, sommige rechtszaken tot een goed einde voor de aanklager kunnen komen als er inderdaad vormfouten zijn gemaakt. Maar over het algemeen zijn dit zeer riskante beleggingen. En ja, je kan ervoor beloond worden voor speculatie. Maar ik denk eerlijk gezegd, in veel normale gevallen zou de rechter eigenlijk die aanklachten niet ontvankelijk moeten verklaren. Want nee. Je weet toch wel dat dit gewoon lege een blanco check is. En dat je daar gewoon op een loterij in feite inschrijft.
Ja, dat blijft zo lastig. Hè. Mensen denken toch loterijen zonder nieten.
Het is een beetje een uitwas nu van zeg maar het positieve beursklimaat. En sommige mensen denken dat ze hiermee hun rendementen nog verder kunnen opschroeven. Maar ik denk dat voor de gewone beleggers en voor de meeste luisteraars dat dit een waarschuwing is om daar verder van te blijven.
Ja, toch. Ik wil even wat cijfers bijpakken. Want we hebben het heel vaak bij andere onderwerpen ook gehad. Dan zeggen we in het begin, dan begrijpen we het niet helemaal. Dan zeggen we het is in Amerika, daar hebben wij niets mee te maken. Of we zeggen, het komt uit China en wij niets mee te maken. En toch, zoals we weten, komt het aan deze kant op. In Amerika is die hype dus echt aan de gang. En de cijfers zijn daar als volgt. Sinds begin dit jaar zijn er meer dan 370 blanco checkbedrijven naar de beurs gegaan. En dat is de helft meer dan in heel 2020. En ook weer 6 keer zoveel als in 2019. Het duizelt een beetje, maar enorme aantallen. Europa moet dit jaar nog de grens over van 25. Dat is dus totaal niets. En we zien Europa wel vaak volgen. Tenzij mensen nu naar jullie geluisterd hebben.
Naar Amsterdam gaande. Dus in Europa neemt het wel toe. Maar wat beleggers eigenlijk doen is dat ze inschrijven zeg maar op een, nou ja, het is wat meer dan een loterij. Het is het intekenen op positieve ontwikkelingen zoals de innovatietrend, de energietransitie, het feit dat er nieuwe business models komen voortvloeiend uit technologische innovatie die ook disruptief zullen zijn, die anderen onderuit zullen halen. Dus er zit zeker, er zijn nou kansrijke projecten bij. Maar ja, het laaghangend fruit is vaak al snel geplukt.
Ja, dus laten we wel van uitgaan als we hier over een paar maanden praten, Karel ook, denk je, die dat getal van 25, ondanks jullie waarschuwingen ook weer. En dan gewoon aan jullie inzichten zelfs, dat getal van 25 toch vertienvoudigd is?
Hoe ik denk dat Amerika toch wel per definitie het aandelenland ter wereld is, met de meeste speculatie en waar het ook allemaal gebeurt. Kijk naar de afgelopen 10 jaar, de AEX is verdubbeld en de S&P 500 is x3, dus daar gebeurt het allemaal. En we hebben een van de positiefste beursklimaten ooit na een Amerikaanse recessie. We staan op +98%.
Ja.
En ter vergelijking, we dachten al dat we heel snel uit de mondiale financiële crisis kwamen. Toen duurde het 2,5 jaar voordat de aandelenmarkt verdubbelde. En beleggers willen graag dingen kopen waarvan ze een jaar geleden hadden gehoopt dat ze dat gekocht hadden. Ja, dus hoe harder het omhoog gaat, hoe meer speculatie er is. Maar wat ik al 5 minuutjes geleden zei, die SPAC-index is alleen maar aan het dalen. En als iets speculatie indampt, dan zijn het dalende koersen.
Ja, dat zei je 5 minuten geleden, maar ik was weer vergeten. Hoor. Dus goed dat je het herhaalt. En dan heb je nog een Nederlands bedrijf, Allego, hè, dat door middel van SPACs naar Wall Street gaat. Dat staat bijna dan haaks op dit verhaal, of niet? Of is dat juist niet het laaghangende fruit, Wim? En begrijp je dit wel?
Nee, kijk, dat is een bedrijf. Ik meende dat dit een beursintroductie van vorige week was. Hè, wat in laadpalen investeert. En dit zijn natuurlijk projecten die op dit moment nog geen winst maken. Maar wel op termijn bijzonder kansrijk zijn. Met een behoorlijke omzettoename. Dus ik vind dit eigenlijk weer een stap verder dan die specs. Dit is eigenlijk een gewone IPO. Waarvan Nederlandse bedrijven steeds vaker ook de route van New York. Van Wall Street via de Nasdaq of de beurs kiezen, want wat Karel ook al zei. In Amerika is de markt gewoon veel breder. Is er ook sprake van een meer risico-minded beursklimaat.
Ja. Ze willen een hoge koers-winstverhouding betalen. Want wat ik altijd wel weer een mooi voorbeeld vind. Wij denken dat takeaway in Nederland hoog gewaardeerd is. Maar als je dan vergelijkt met de Amerikaanse concurrent DoorDash, dan is het een factor 4 daarvan. En als jij naar een markt gaat waarbij ze hogere waarderingen willen betalen, dan betekent dat je meer kapitaal kan ophalen, het kapitaal kan inzetten om te groeien. Dus je ziet ook wel dat Amerikaanse bedrijven door die hoge waardering domineren. Dus ik vind het niet eens zo vreemd om die markt als bedrijf op te zoeken.
Stel nu dat je toch wil instappen, hè, ondanks de waarschuwingen die jullie in het begin gaven. Je wilt toch instappen bij een SPAC, want je denkt, wat ze zeggen snap ik wel, maar ik zie toch kleine kansen, juist als anderen ze niet zien. Waar moet je vooral op letten, Wim?
Ja,
of gewoon niet doen, echt niet doen.
Nou, ik zou het echt niet doen. Soms heb ik ook wel bewondering voor bepaalde tycoons en investeerders. Goede reputatie enzovoort. Maar ik wil eigenlijk altijd weten wat het business model is. En wat de vooruitzichten zijn. En wat ook een beetje de waardering is waarvoor ik betaal.
En mijn belangrijkste les is, stel ook geld voor aandelen. Ga altijd naar de risicoparagraaf. Lees daardoor, want daar geven bedrijven zelf de grootste risico's aan.
Zaken doen.
We zitten midden in het beleggerspanel. Vandaag met Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven. Cijferseizoen in volle gang. Vandaag is DSM met zijn kwartaalcijfers gekomen. Gisteren presenteerde ook Heineken de nieuwe cijfers. Wat is jullie opgevallen, Wim?
Nou, over het algemeen dat de verwachtingen hoog waren opgeschroefd, maar dat de resultaten zelfs nog beter zijn en de ruime verwachtingen overtreffen. Dat zien we in Amerika, dat zien we ook in Europa. In Amerika is het echt heel sterk. Toen is het beleggersjargon het piek van het earningsmomentum. Als we nu de kwartaalresultaten met die van een jaar geleden vergelijken. Een tweede kwartaal vorig jaar, toen zaten we natuurlijk al wereldwijd en ook in de VS in die lockdown. En nu zie je een winsttoename, als je kijkt naar de winst per aandeel, van zo'n 80-90%. Ja. En dat is natuurlijk ook door analisten en door positieve prognoses en ook door de afgifte van prognoses door de ondernemingen zelf afgelopen maanden al omhoog geschroefd. En de maatregelen van corona, antimaatregelen, zijn allemaal wat versoepeld. Maar desondanks worden die verwachtingen nog door de bank genomen overtroffen. De groei gaat natuurlijk afnemen, want dat is een relatief getal. Maar we zien wel dat de groei aanhoudt de rest van het jaar. En eigenlijk zijn we deze coronacrisis, wereldwijd de economie, toch goed doorgekomen. Het is per land en per regio natuurlijk heel verschillend. Als we kijken nu naar Azië, daar tiert de coronavirus nog welig met de nieuwe varianten. We zijn daar in Europa en Amerika ook wel bang voor, maar we hebben toch redelijk beheerst. En de economie gaat toch wel steeds meer open. En mede dankzij natuurlijk steunmaatregelen, maar ook dankzij de fundamentele ontwikkelingen.
Ik sprak vanochtend een uurtje eerder met Kees Verkoort. Die zegt het tij keert. Dus ik bedoel, dat is precies wat jij zegt. Het zit op dezelfde lijn, maar net iets.
Nee, ik verschil toch wezenlijk van Kees. Nee, Kees die denkt altijd, als het tij keert, dat het daarna echt ook permanent onheil wordt. En zo zit ik niet in elkaar. Ik ben over het zakenklimaat toch wel positiever. En dat zie je ook in de toelichting. Ook van.
Ja, maar het idee van op de handen zitten, dat is eigenlijk het punt dat hij maakt. En dan zeg je, let op, juist al die ontwikkelingen gaan mensen op de handen zitten. Want je weet niet wat er gebeurt, al kan ik het uitgeven.
We hebben het in het vorige blokje even over rendement, maar ook over risico's gehad. En Kees is iemand die altijd meer op de risico's let. Maar wie altijd op de wolken let, die zal nooit oogsten.
Dan ga ik naar de bierpraat. Ik zat een keer weer aan Kees. Misschien moet jij ook met Kees een keertje samen in debat. Dat zou een heel mooie.
Ik heb wel eens in debat gezeten.
En hoe ging dat?
Dan komen we elkaar wel tegen, kan ik zeggen. Want ja. Hij noemt zichzelf een realist, maar zo zie ik mezelf ook. En ik ben een gematigde optimist en ik zie ook zeker kansen. En wil je beleggen, dan moet je ook...
Maar zie je ook kansen voor Heineken? Want Heineken, mooie cijfers, maar bij Heineken is natuurlijk iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld invloed van het cancelen van festivals op alle bierbrouwerijen. Dat is maar iets wat er nu aankomt.
De dienstensector natuurlijk. Hè. En dan Heineken en AB InBev en Anheuser Busch en de Belgische grote brouwers. Ja. Die hebben ook gezegd van we krijgen op dit moment ook wat te maken met hogere grondstoffenprijzen. Dus dat zet nog een keer extra druk op de marge. Maar als je over de beurs als geheel, dan moet je natuurlijk ook onderscheid maken tussen de verschillende bedrijven en sectoren. En er zit inderdaad Heineken wel natuurlijk ook in een hoek waar de klappen extra vielen. En dat ze nog niet al te positief zijn, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik zie ook heel veel bedrijven die juist de prognoses verhogen. En we hadden het vorige week op BNR ook over de resultaten van de Amerikaanse technologie sector.
Ja.
Als je kijkt dat bijvoorbeeld de advertentievolumes bij Facebook en bij Google enzovoort weer fors toenemen, dat ook een Microsoft echt de verwachtingen ruimschoots verslaat. En dan hebben we het ook nog niet eens over Apple
gehad.
Maar
ik wil wel de case spelen van deze uitzending.
Nou, gelukkig zul je hebben het over tijd,
advertentie.
Jij zit op dezelfde lijn een beetje. Tij is aan het keren.
Nou ja, gedeeltelijk. Want ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar advertentieinkomsten bij Google en bij Facebook, dan is het eigenlijk logisch dat het afgelopen jaar compleet door het dak gegaan is. Met als hoofdreden, we hebben een jaar verplicht thuis gezeten. En wat hebben we gedaan? We zijn massaal online spullen gaan kopen. Dus als wij massaal online spullen gaan kopen, dan gaan bedrijven adverteren op internet. De economie gaat nu open. Daardoor gaan we niet meer zoveel spullen bestellen als in het afgelopen jaar. Dus het wordt er minder geadverteerd. En wat ik wel belangrijk vindt, september komt eraan. Ja. En dan loopt er heel veel fiscaal beleid af in de Verenigde Staten. Want wij in Europa hebben ervoor gekozen om bedrijven te ondersteunen. De Verenigde Staten hebben een andere route gekozen. Die hebben ervoor gekozen consumenten te ondersteunen. Omdat de Amerikaanse economie voor 70% uit consumentenbestedingen bestaat. Ja. Dus 32 miljoen Amerikanen zijn hun baan kwijtgeraakt. Maar zij hebben meer geld ontvangen als werkloosheiduitkering dan het salaris van hun vorige baan. Dus zij zijn lekker A gaan kopen en B speculeren op
extreme
de beurs.
Steun geeft een totaal vertekend beeld.
En dat gaat er in september gaat het eruit. En dat is dus, de eerste afgeleide is negatief. En de vraag is van, wat gaan mensen doen? Nog steeds leven alsof het geld binnenkomt.
Kijk Wim, dat is inderdaad wat Kees zei. En daar is toch geen spel tussen te krijgen.
Het heeft meerdere aspecten en dit nemen we ook mee. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die advertentievolumes, als je kijkt op Facebook, wie zijn de grote adverteerders? Het zijn eigenlijk niet eens de multinationals, maar dat zijn de pop- en momshops. De winkelier op de hoek die wil laten weten dat die weer open is. Dus zelfs als de economie open gaat en we ook weer echt gaan funshoppen en winkelen, dan zijn er altijd nog lieden die de aandacht willen trekken en die gebruiken daar de social media voor. En die maar we zien wel dat de online bestellingen qua tempo wat afnemen. Maar dit is een koopgedrag wat echt niet meer zal weggaan. We zullen hybride vorm hebben. We zullen ook weer teruggaan naar kantoor. Maar we zullen ook digitaal blijven communiceren. En technologie sector, de move to the cloud, dat is zo'n sterke trend, die digitalisering. Dat was onze lifeline en die zal de komende jaren ook, zeg maar, de uitrol van de digitale infrastructuur, die biedt zoveel innovatiekansen en ook zoveel rendement.
Maar Wim, hoe kijk je aan tegen het rendement op aandelen? Dus even een voorbeeldje. We vergeten even de coronacrash. Ja. We gaan kijken vanaf 1 januari 2020, toen er nog helemaal niets aan de hand was. De beurs staat sindsdien tientallen procenten hoger. Ook de S&P 500 misschien zelfs nog wel meer dan dat. Als je dan kijkt naar de afgelopen 200 jaar, dan blijkt er gemiddeld 7% rendement op aandelen te behalen. Zijn die tientallen procenten geen voorbode dat er nu een ondergemiddelde periode moet aanbreken, zodat het rendement weer daalt naar 7% per jaar? Of zijn we nu structureel daarboven beland?
Nou, 7% plus vind ik inderdaad al mooi, maar je moet het natuurlijk ook in een perspectief van de lage rente en van het totale klimaat en van de alternatieve investeringsmogelijkheden zoeken. En we hadden het ook al even over die transitiefase waarin we zitten. Hè? Innovatie, energietransitie enzovoort. En dat biedt ook juist uitstekende kansen op bovengemiddelde rendementen, ook in historische zin.
Maar mag ik in deze zin
inderdaad
even
maar op de juiste manier voorsorteert en de juiste sectoren selecteert.
Ja, nu je toch daarover begint, over de energietransitie en over duurzaamheid, laten we het ook even over Shell gaan hebben. Hele mooie cijfers natuurlijk ook. En een van de belangrijkste olievelden in de VS gaan ze ook wegdoen. Hoe moet je dat? Heeft dat iets in de verte ook met die agendazaak te maken, denk je? Of
ja, natuurlijk, want Shell wil zijn beste beentje voorzetten en ze willen een totale productmix laten zien waarmee ze meer op gas en meer op wind en alternatieve vormen van energieopwekkingen gaan inzetten. Maar ik vind het eerlijk gezegd een soort gedwongen verkoop. En Amerikaanse investeerders en andere oliemaatschappijen die azen zeg maar op deze prooi. En ja, als anderen die bedrijfsactiviteit in Texas en dergelijke overnemen, gaat dan de planeet erop vooruit?
Shell toch gezegd, we snappen die rechtszaak, maar je moet niet ons alleen pakken.
Nou, ik denk dat ze terecht in beroep gaan. Ik denk wel dat we wereldwijd moeten verduurzamen. Daar moeten we ook als belegger steeds meer rekening mee gaan houden. Het is goed dat...
Fink doet dat toch ook?
Ja, maar dat we daarmee zeg maar zo hypocriet zijn dat we zeggen we zullen binnen 5 à 10 jaar alle fossiele vormen van energiegebruik totaal stoppen, dat is denk ik irreëel.
Helemaal mee eens. En het gaat misschien wel allemaal te snel wereldwijd, die verduurzaming. Want het is de eerste keer dat we naar een nieuwe energievorm overgaan die minder efficiënt is dan de vorige. Je ziet nu al de problemen her en der ontstaan. Want als je kijkt in de afgelopen 12 maanden in China, maar ook in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, het percentage kool in de elektriciteitsvoorziening is in die 4 landen is gestegen. Dus we gebruiken meer kool dan een jaar geleden. En als je dan kijkt naar het grootste beursgenoteerde kolenbedrijf, Peabody in de Verenigde Staten, die zijn de afgelopen maanden met 100% gestegen, omdat de prijs van kool op een all-time high staat. En hoe harder je gaat pushen op verduurzaming, hoe groter de kans dat het af en toe nog niet te goed doorontwikkeld is, dat de zon niet schijnt of de wind niet waait. En dan heb je kool nodig en dan gaat de kolenprijs nu
maar
door
het dak. Maar toch, Karel, vermogensbeheerders, die gaan ook voor groen. Jullie hebben het in het FD denk ik ook gelezen. In Nederland geven vermogensbeheerders zichzelf het groene stempel. Doen ze natuurlijk allemaal, wij zijn fantastisch. Het FD schrijft ook dat Nederlandse vermogensbeheerders zich groener voordoen dan ze zijn. Hè? Dus de trend van greenwashing. Luister maar even mee. Ja, het is echt serieus. BNN Nieuwsradio en zaken doen. En even muziek, want dit is U2, hè, Bono. En waarom halen we Bono erbij? Een van de initiatiefnemers van een groot klimaatfonds. Hij heeft de Amerikaanse oud-minister van Financiën, Henk Paulsen, gevraagd om leiding te geven aan het nieuwe klimaatfonds van investeringsbedrijf TPG. Ja, dat zijn initiatieven in die richting. Dus ja, dan kun je dat bijna toch niet stoppen, hè, waar je het over hebt.
Nee, het is ook hartstikke goed. En we moeten de aarde ook redden. Het enige waar ik dan op wijs zijn die excessen. Want ik bedoel, de olieprijs, de Brent, Noordzeeolie, gaat ook alweer richting de 80. En die prijs hebben we ook in de afgelopen jaren niet gezien. Volgens mij was het 2018, 2017, voordat we daar waren. En de enige reden dat fossiele brandstoffen stijgen als kolen en olie is omdat de vraag daarnaar toeneemt. Maar uiteraard ben ik het met je eens, Paul. We moeten gewoon verduurzamen. Maar wel op een manier dat werkt. En niet dat, zoals gisteren bekend werd in China, dat ze een contract hebben gesloten met Mongolië om 38 open pit koolvelden te gaan ontginnen.
Nee, dat is een ander verhaal. Maar Wim Zandenburg, heel kort nog even, private equity heb je dan wel nodig of niet in die trend naar verduurzaming?
Nou, ook investeringsobjecten die niet beursgenoteerd zijn moeten zich natuurlijk naar meer duurzaamheid gaan richten. Maar ik heb het liever over impact en klimaatfondsen zijn misschien ook nog wel positief, maar we zien ook inderdaad dat greenwashing wat je aan de kaak stellen. Ja. Sommigen doen zich groener voor dan ze daadwerkelijk zijn, maar we zitten nog in een transitiefase. Het gaat de goede kant op, maar we kunnen niet direct afscheid nemen van alle vormen van fossiele energiegebruik, om maar eens wat te noemen.
Oké, heer, hartelijk dank. Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen en Wim Zwanenburg, beleggingsspecialist bij Stroeven. En straks ga ik in gesprek met Samira Damani van de Couscous Bar en de Reload Club. Ze is geïnspireerd om te gaan ondernemen na de financiële crisis van 2008.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.